Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Vaders, die zich een gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft. En des Zoons, die het kruis heeft gedragen en de schande veracht. En des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart en geven de verlichte ogen des verstands. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. Het tweede en het derde vers van Psalm 106. Welzalig elk die het recht betracht en geeft dat mijn oog het goede aanschouwt. 2 en 3 van 106. Wij lezen het woord Gods uit het boek Deuteronomium, hoofdstuk 32. De eerste 12 versen, Deuteronomium 32, vers 1 tot en met 12. En na de schriftlezing zingen we Psalm 84, vers 4. Zij gaan van kracht tot kracht steeds voort. Eigenlijk begint het schriftgedeelte bij vers 30 van hoofdstuk 31, het laatste vers van hoofdstuk 31. Toen sprak Mozes voor de oren van de ganse gemeente van Israël de woorden van dit lied, totdat ze voltrokken waren. Neig de oren, gij hemel, en ik zal spreken, en de aarde horen de redenen van mijn mond. Mijn leer druipen als een regen, mijn rede vloeien als een dauw, als een stofregen op de grasscheutjes en als druppels op het kruid. Want ik zal de naam des Heren uitroepen, geeft onze God grootheid. Hij is de rotssteen, wiens werk volkomen is. Want al zijn wegen zijn gericht, God is waarheid en er is geen onrecht. Rechtvaardig en recht is hij. Hij heeft het tegen hem verdorven. Het zijn zijn kinderen niet. De schandvlek is hun. Het is een verkeerd en verdraaid geslacht. Zult gij dit de Heere vergelden, gij dwaas en onwijs volk? Is hij niet uw vader die u verkregen, die u gemaakt en u bevestigd heeft? Gedenk aan de dagen van ouds. Merk op de jaren van elk geslacht. Vraag uw vader, die zal het u bekendmaken. Uw ouden en ze zullen het u zeggen. Toen de Alleroogste aan de volken de erfenis uitdeelde, toen hij Adams kinderen van een scheidde, heeft hij de landpalen der volken gesteld naar het getal der kinderen Israëls. Want des Heren deel is zijn volk. Jacob is het snoer van zijn erven. Hij vond hem in een land der woestijn, in een woeste, huilende wildernis. Hij voerde hem rondom, hij onderwees hem, hij bewaarde hem als zijn oogappel. Gelijk een arend zijn nest opwekt, over zijn jongen zweeft, zijn vleugels uitbreidt, ze neemt en ze draagt op zijn vlerken. Zo leidde hem de Heere alleen, en er was geen vreemd God met hem. Wij doen belijdenis van ons geloof en spreken dan in ieder in zijn hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses, en een eeuwig leven. Gemeente, vorige week letten we er met elkaar op dat de Heere in zijn woord, de Heere Jezus, met name in zijn onderwijs, gebruik maakt van het beeld van de hen die zocht haar kiekens, haar kuikens bijeen te vergaderen, en dat hij de arbeid die hij onder Israël verricht heeft, daar inderdaad mee kon vergelijken. Want zoals die hen voor de veiligheid van haar jongen zorgt, zo heeft de Heere zondaren ook tot de veiligheid, de veilige schuilplaats die hij zelf biedt, willen brengen. Er is meer onderwijs in de schriften waar de Heere gebruik bij maakt uit van het rijk der natuur. Er zijn nog meer vogels die de Heere geschapen heeft, die hij in zijn woord tot voorbeeld stelt. Vanavond willen we met elkaar letten op de arend. En volgende week, als God het ons geeft, en ik zeg dat maar weer, eventueel voor de kinderen die er vast voor naar willen zoeken in de Bijbel, waar de Bijbel daarover spreekt, volgende week beleven we wel zin over de duif. De tekst voor vanavond is vers 11 en 12a van hoofdstuk 32 van Deuteronomium. Uit de afscheidsrede, uit het lied van Mozes. Deze woorden, gelijk een arend zijn nest opwekt, over zijn jongen zweeft, zijn vleugels uitbreidt, ze neemt en ze draagt op zijn vlerken, zo leidde hem de Heere alleen. Tot zover. Laten wij samen bidden. Genadige God, wij willen ook aan de avond van deze dag niet beginnen met de overdenking van uw woord, dan nadat wij eerst uw heilig aangezicht hebben gezocht en uw zegen over ons werk, over ons samen zijn, over deze kerkdienst hebben afgebeden. Want heren, we kunnen hier nu wel zijn en op zichzelf is dat een voorrecht en we hebben er ook alle reden toe om uw naam ervoor te danken dat we hier kunnen, dat we hier mogen zijn, dat we leven in een land waarin ons op geen enkele manier iets in de weg gelegd wordt als wij naar de kerk willen gaan en als wij u de Heere willen beleiden en willen dienen zoals u dat in uw woord ook voorschrijft. We danken u ervoor, Heere, en er is alle reden toe om u te erkennen dat we mogen leven in een land waar deze vrijheid ons altijd nog gelaten wordt. Dat is ook wel eens anders geweest in ons land. We moeten wel een hele tijd terug in de geschiedenis, maar dan zijn er toch ook perioden aan te wijzen dat dat allemaal zo niet was. En dat er straf stond op het hebben van een Bijbel en op het komen naar een kerkdienst in een gebouw of in de open lucht. En we weten maar al te goed dat er altijd doorstreken en plaatsen in deze wereld geweest zijn en nog zijn waar de godsdienstvrijheid ver te zoeken is, of waar er wel een mogelijkheid is om een bepaalde godsdienst aan te hangen, maar zeer exclusief, terwijl er voor andere religies geen plaats is, en ook niet voor de ware religie. En daarom, heren, het is een voorrecht dat we naar de kerk konden komen en dat we hier vanavond mogen zijn, maar dat is niet alles en dat is op zichzelf genomen nog niet zaligmakend. Dat brengt ook de echte zegen nog niet met zich mee, in ieder geval niet vanzelfsprekend. Zal er echte zegen zijn en zal een kerkdienst een echte gezegende zijn, heren, dan moeten er niet alleen maar mensen in de kerk zijn en dan moet er niet alleen maar iemand zijn die daar preekt, maar dan moet u er zelf zijn. Dan moet u door uw Heilige Geest zelf in het midden van zo'n vergadering komen, heren, om het gepredikte woord ook toe te passen en te verklaren aan het hart. Ja, om er zelfs ook eerst voor te zorgen dat het woord, als het gepredikt wordt, op de rechte wijze verkondigd wordt. En dat het woord, als het beluisterd wordt, ook op de rechte wijze beluisterd wordt. Dat we hier niet gedachteloos zitten. Dat we hier niet met verstrooide gedachten zitten. Maar dat onze gedachten er echt ook helemaal bij zijn. En dat de prediking van dien aard is, heren, dat het waarlijk de vertolking en de vertolking alleen is van de door uw Heilige Geest geopenbaarde waarheid. Dat uw woord niet overwoekerd wordt en verduisterd wordt door menselijke vondsten en wijsheden. En daarom bidden wij van u, Heere, wilt ge dan zelf in ons midden zijn? En wilt gij uw woord tot zegen stellen? Wilt ge geven dat het woord van u op de rechte wijze mag doorklinken? En dat het ook door ons mag worden gehoord en verstaan en ter harte genomen? En dat het in ons leven ook werkelijk vrucht mag dragen. Het zij dat dat doen zal voor de eerste keer in ons leven. Het zij dat wij ervan weten dat uw woord een kracht tot zaligheid is, maar dat we het opnieuw mogen ondervinden. Heere, laat u niet onbetuigd. Als we opnieuw naar zo'n illustratie mogen gaan luisteren, eigenlijk naar zo'n beeld mogen zien, ook als ge dat in uw woord voorstelt, om daar, zoals dat in de tekst van vanavond is, ook weer iets van uw genadewerk in tot uitdrukking te brengen. Want Heere, het gaat niet om dat beest, om die arend, tenslotte. Dat is ook maar illustratiemateriaal, maar het gaat om u. En om wat u doet. En om wat gij geeft. En om hoe u uzelf openbaart. En het gaat ook daarom hoe mensen u mogen leren kennen en moeten leren kennen. Zal het wel met hen zijn? Geef ons daar aandacht voor. Echte, geconcentreerde aandacht. En laten we met, ja, ook heilbegeerte mogen luisteren. Dat we mogen zoeken naar een woord van u voor ons heel persoonlijk. Raak ons dan door uw woord, Heere. En zegen dat woord. Gedenk ook nu aan degenen die hier niet kunnen zijn. Mogen ze opnieuw aan uw zorgen toevertrouwen. Zegen ook uw ganse kerk. Overal waar gij uw woord laat uitdragen. Daar waar het al eerder is geweest. Of daar waar het voor het eerst komt. Mag het werk van de verkondiging van het evangelie onder alle volkeren voortgang vinden. Maakt u er zelf plaats voor, Heere. Geef dat er ruimte voor mag zijn, maar dat het ook ingang mag vinden in harten. En dat uit alle volkeren van deze wereld uw gemeente mag worden samengesteld. Vergadert u ze dan overal vandaan. Van oost en west en noord en zuid en uit alle hoeken en streken en landen en rassen van deze wereld. Denk ook aan het volk van Israël. Heere, breng ze ook van daaruit toe. Ja, geef dat wat nog aan belofte onvervuld in uw woord beschreven staat, ook zijn vervulling zal mogen ontvangen. En dat het werk van uw genade ook onder dat volk openbaar zal mogen komen. En laat zo midden in deze wereld uw grote naam daarin verheerlijkt worden, Heere, dat vele zondaren mogen worden toegebracht tot de gemeente die zalig wordt. Zegent u alle arbeid, verricht ook in dienst der barmhartigheid. Dat is wel niet in de eerste plaats verkondiging van het woord, zij het met de daad. Daar zit ook heel veel intern, dat bedoeld is tot leniging van de nood en van de pijn en van en dat ten dienste staat van de verdrijving en de overwinning en de uitbanning van ziekte. Maar Heere, laat het daar toch niet in opgaan en geef dat er toch altoos ook mensen zijn die in dat werk werkzaam zijn en die daarin ook iets hopen te mogen doorgeven, zichtbaar, daadwerkelijk, van de barmhartigheid en de bewogenheid die er bij u, Heere Jezus, is. Ook in dat opzicht is wat het evangelie ons vertelt leerzaam en nuttig. Want u hebt het ook bewezen, Heere, een barmhartige hoge priester te zijn, daarin dat u zieken hebt genezen en dat u ellendigen hebt opgericht en dat u neergebogenen hebt vertroost. Laat dat werk ook zo in deze tijd, in deze wereld, vol leed en vol verdriet, mogen voortgaan. En wilt ge het zegenen, Heere. Zegen gij alle arbeid die van uw zegen afhankelijk is en die anders ook tot mislukken gedoemd is. Mogen wij ook nu aan u de Heere opdragen, degene die gij over ons gesteld hebt. En dan denken we ook aan de nieuwe ministerraad, degene die het nieuwe kabinet vormen. Heere, we hebben kunnen horen en lezen welke plannen er zijn. En voor sommige dingen mogen we inderdaad ook dankbaar zijn, terwijl er aan de andere kant ook nog veel te wensen overblijft. Maar zegen die mensen, heren, die gij op die post gesteld hebt. Geef dat hun werk, hun beleid, hun regering, ons volk ook waarlijk ten zegen zal mogen zijn. En wilt gij zo ook onder ons nog werken en wonen en ons gedachtig zijn, heren. We bidden u, doe niet met ons naar onze zonde. Als daarop aankomt, heren, dan is er geen verwachting voor ons. Als u ons vergeldt zoals wij u behandeld hebben en als u ons geeft naar waardigheid aan onze kant, wat hoop is er dan nog over? Waar ontfermt u zich nog over ons en betoon ons uw genade en wil ons horen uit genade alleen om Jezus wil. Amen. We zingen uit de 103e psalm het derde en het zevende vers. Loof hem die u vergunt uw zielsverlangen en geen vader sloeg met groter mededogen op teder kroost. Ooit zijn ontfermende ogen dan Israëls Heer op ieder die hem vreest. 3 en 7 van psalm 103. Twee collecten vandaag, de eerste voor de kerk, de tweede voor de bouwkas. gemeente, in tegenstelling tot onszelf hebben de Israëlieten van nabij de arend gekend. Als wij een arend willen zien, dan moeten we ervoor naar een dierentuin. In onze natuur, in onze streken komen ze niet voor. Wij hebben ze nooit in hun brede vlucht de lucht zien doorklieven. We hebben ze nooit hoog tegen de gebergten op zien vliegen waar ze hun nesten bouwen. Maar de Israëlieten hebben deze koning onder de vogels gekend op hun tochten door de woestijn. Vooral als ze kwamen in die gedeelte van de woestijn die ook wat bergachtig waren, dan hebben ze de arend kunnen zien. Met zijn brede wiekslag, hoog in de lucht. Met grote snelheid, op zijn prooi afvliegend. En zo komt het ook dat diverse aspecten uit het leven van de arend ons in de Bijbel getekend worden en ons in de Bijbel ook als illustratiemateriaal worden aangereikt, waardoor de Heere ons het een en ander wil leren. We lezen inderdaad van die brede vlucht van de arend. Ik zal u een paar plaatsen noemen om vanuit het woord van God ook aan te tonen hoe de Heere het beeld van die arend in verschillende facetten en aspecten heeft getoond aan zijn volk. Als het gaat over een aantal dingen die wonderlijk zijn en die een mens niet weet en niet kan uitvinden en niet kan doorgronden, dan lezen wij in de woorden van Ager in Spreuken 30, daar hoort dan ook de weg van een arend in de hemel bij. En als het gaat over de snelheid die een arend kan ontwikkelen in zijn vlucht, dan heeft de profeet Jeremia daar wat van gezegd in het 48ste hoofdstuk van zijn profetie. In het 40ste vers, want zo zegt de Heere, zie, hij zal snel vliegen als een arend en hij zal zijn vleugels over Moab uitbreiden. En de onbereikbare hoogte waar zo'n arend zijn nest bouwt wordt door dezelfde profeet een hoofdstuk verderop aangewezen. Als hij zegt, uw schrikkelijkheid heeft u bedrogen en de trotsheid uw harten. Gij die woont in de kloven der steenrotsen die u houdt op de hoogte der heuvelen. Al zoudt ge uw nest zo hoog maken als de arend, zo zal ik u vandaar nederstoten, spreekt de Heere. De arend staat in de Bijbel soms ook als een beeld voor zijn hoge leeftijd. Deze vogel kon een zeer hoge leeftijd bereiken en dan lijkt het er soms op alsof de arend een altijd durende jeugd bezit. In de psalm waar we zojuist van gezongen hebben wordt dat tot uitdrukking gebracht, de 103e psalm, die uw mond, zo staat er, verzadigd met het goede, uw jeugd vernieuwd als van een arend. En verder staat de arend bekend om zijn onvermoeibaarheid, waarom dan ook gezegd wordt in de profetieën van Jesaja in dat bekende laatste gedeelte van hoofdstuk 40, maar die de Heere verwachten zullen de kracht vernieuwen, ze zullen opvaren met vleugelen gelijk de arenden, ze zullen lopen en niet moede worden, ze zullen wandelen en niet mat worden, zij die de Heere verwachten, die op de Heere hopen, ze zijn als zo'n arend die iedere keer weer nieuwe kracht ontvangt en die gesterkt door de Heere steeds weer verder kan. Nou, al deze dingen zouden stof tot overdenking kunnen geven. Als we al die verschillende aspecten afzonderlijk zouden behandelen en bespreken, dan zou daar best ook het een en ander uit te leren vallen. Maar laten we ons vanavond beperken tot dat andere aspect wat ons met name in dat lied van Mozes wordt voorgehouden. Dan blijven we ook een beetje in de lijn van datgene wat de Heere ons in het beeld van de hen met haar kuikens heeft willen voorstellen. Toen ging het om de liefderijke zorg van de Heere, om het feit dat de Heere de zijnen voor gevaren wil waarschuwen en voor ellende wil bewaren, dat drukte hij uit in dat beeld van de hen die haar kuikens bijeen vergadert en beschermt. Wel nu, de zorg die hen voor haar kuikens had, die vinden we op een bepaalde manier ook weer spiegeld in de zorg die een arend voor zijn of haar jongen heeft. En daarmee vergelijkt de Heere dan wat hij gedaan heeft aan het volk Israël. Het is dus een tekst uit het lied van Mozes, gezongen, gesproken door Mozes bij zijn afscheid. Ze zijn gekomen, hij met het volk Israël, aan de grens van het land Kanaan. Die hele woestijnreis van 40 jaren zwerven door die woestijn ligt nu achter hen. En het volk staat op het punt om de grens over te trekken. De grens die scheiding maakt tussen waar het volk nu is en waar het straks zal mogen wonen. De Jordaan moet alleen nog overgestoken worden en dan zijn ze in het beloofde land. Maar Mozes, u weet de geschiedenis, zal niet meegaan. Mozes moet afscheid nemen. En dat is hem zwaar gevallen. Daar heeft hij heel veel strijd, innerlijke moeite en worsteling mee gehad. En hij heeft ook geprobeerd de Heere te verbidden, maar de Heere heeft op dat punt zijn gebed afgewezen en gezegd tegen Mozes: spreek mij niet meer van deze zaak. Wel mocht Mozes nog zijn opvolger aanwijzen en hij mocht die opvolger Jozua ook nog de nodige instructies meegeven, maar voor hem is de tijd van afscheid nemen definitief gekomen. En als hij afscheid gaat nemen, dan doet hij dat op een bepaalde manier door het volk in de vorm van dit gedicht nog eens een keer allerlei dingen in herinnering te roepen. De zonden aan het volk nog eens een keer heel duidelijk voor ogen te stellen. Al het verdriet dat de Heere van zijn volk heeft, dat zegt hij ze heel eerlijk allemaal nog een keer uit. En dat het volk daarom ook alle reden heeft om zich voor God te schamen en voor de Heere te verootmoedigen. En dat ze uit dat verleden dan ook maar lering moeten trekken om nooit weer zo met hun God te handelen. Dat stelt de Heer Mozes het volk ook heel eerlijk voor ogen. Maar daarnaast en daartegenover, en dat vinden we met name ook in onze tekst, roept hij het volk in herinnering hoe goed, hoe bijzonder goed de Heere voor zijn volk gezorgd heeft. Hoe hij ze geleid heeft. Al die tijd vanuit het vertrek van Egypte, vanaf het vertrek uit Egypte tot nu toe, nu ze aan de grenzen van het beloofde land zijn gekomen. En als Mozes die daden, die zorg, die liefderijke zorg van de Heere uitstalt, dan doet hij dat onder het beeld in onze tekst van die arend. Drie dingen zegt hij dan van die arend en de manier waarop dat dier omgaat met de jongen. Het eerste is dat die arend zijn nest opwekt. Het tweede is dat hij over zijn jongen zweeft. En het derde is dat hij ze opneemt en op zijn vleugels draagt. Nou, en dat zijn de dingen die de Heere gedaan heeft. Dat is nou eigenlijk de typering van al de arbeid die de Heere aan zijn volk heeft bewezen. Zo heeft hij ze behandeld en bejegend. Hij heeft het nest opgewekt. Hij heeft over zijn jongen gezweefd. En hij heeft ze op zijn vleugels genomen. Niet alleen op deze plaats wordt dit beeld gebruikt. Ook al eerder, dan zijn we zelfs nog 40 jaar, 39 jaar om precies te zijn, vroeger, als in Exodus 19, nog maar heel kort na de uittocht uit Egypte, de Heere tegen het volk Israël ook zegt dat hij ze als op arends vleugelen gedragen en ze tot zich gebracht heeft. Nou, dat is 40 jaar later zeker zo waar geweest. Laten we die dingen die die arend dan met zijn nest en met zijn jongen doet, maar eens stuk voor stuk naast elkaar, na elkaar lezen en overdenken, om dan uiteindelijk te zien hoe de Heere daar zijn werk aan zijn volk mee tot uitdrukking brengt. Hij wekt zijn nest op. Zo begint vers 11, gelijk een arend zijn nest opwekt. Eigenlijk moet je dat even iets anders lezen. Het Hebreeuws laat het duidelijk zien dat hier eigenlijk moet staan gelijk een arend haar nest opwekt. Want het gaat hier om de activiteit van het vrouwtje, van de moederarend. Zij wekt haar nest op. Er was een tijd dat ze eerst haar eieren in dat nest gelegd heeft. Dat die eieren uitgebroed zijn. Dat er jongen uit die eieren tevoorschijn zijn gekomen. En toen brak er een drukke tijd aan voor die ouders. Want die jongen moesten gevoed worden en die ouders moesten er maar keer op uit om voedsel aan te slepen. En die jonge arenden in dat nest, die konden wat aan. Die hadden altijd door honger. En de hele dag zijn die arenden, die oudere arenden in de weer geweest om voldoende voedsel voor die jongen naar het nest te brengen. Waar ze het vandaan haalden, daar haalden ze het vandaan. Maar die jongen riepen gedurig om meer. En toen duurde het niet lang of die jonge beesten die groeiden geweldig hard. En die werden spoedig behoorlijk groot. Dat nest groeide natuurlijk niet mee. Dat bleek al heel gauw te klein te worden. En als het zo doorgaat, als die jongen alsmaar groter worden en meer ruimte in dat toch al maar kleiner lijkende nest nodig hebben, dan moet er een keer wat gaan gebeuren. En dat gebeurt ook. Want op zekere dag laat die moeder arend zich met een grote plof uit de lucht midden in haar nest vallen. Te midden van haar jongen. Met haar volle gewicht komt ze op dat nest neer. En ze veroorzaakt een en al onrust. En ze duwt die jonge vogels naar de rand van het nest. Straks vallen die beesten eruit. En angstig beginnen die jonge vogels te piepen. Want wat moet er nou met hen gebeuren? Maar die moeder laat zich niet door medelijden verlokken om toch maar weer vriendelijk tegenover haar jongen te doen. Nee, ze begint met haar snavel naar alle kanten naar die jonge vogels te pikken. En alsof ze een vijand van haar eigen gebroed geworden is, begint ze aan de takken van het nest te rukken en in feite er nest af te breken. En die jongen maar angstig piepen en niet weten wat hen overkomt. Straks vallen ze over de rand van het nest en daar beneden, diep beneden dat nest, daar in het ravijn zullen ze daar dan straks neerstorten. Dat bedoelt onze tekst met de woorden een arend die zijn nest opwekt. Dat is het eerste. En dat is wat de Heere nou met zijn volk heeft gedaan in Egypte. Israël had het best in Egypte. Zeker in die eerste tijd. In die eerste tijd toen er nog geen vervolging en verdrukking was en toen er nog geen wrede, hardvochtige farao was die dat volk had vernederd tot de positie van een slavenvolk en die van dat volk eiste dat ze tichelstenen zouden bakken en die tegen dat volk allerlei maatregelen ging nemen omdat dat volk niet verder zou uitgroeien, zeker in die periode daaraan voorafgaande, had het volk Israël het daar in Egypte best, daar hadden ze geen gebrek, dat hoor je ze ook nog zeggen, tijdens de woestijnreis als ze nog eens terugdenken aan die tijd in Egypte, toen ze daar vis konden eten en toen ze daar allerlei gewassen in Egypte konden eten en ze verlangen er later in de woestijn soms met vurig verlangen naar terug. Nee, ze hadden het daar zo slecht nog niet. Israël zat daar best en Israël zou daar eigenlijk ook wel hebben willen blijven, want waar een mens het goed heeft, daar wil hij toch maar liever blijven, nietwaar? Maar ze mochten er niet blijven. Want als het zo goed gaat, Als het ons naar den vlezen gaat, om een Bijbelse uitdrukking te gebruiken, dan gaat het geestelijk vaak helemaal niet zo goed. Als we een tijd hebben van overvloed en van voorspoed en van rust en van genoeg en meer dan genoeg, dan is dat in geestelijk opzicht juist vaak een tijd van schraalheid. Dat zie je ook gebeuren. Dat zegt Mozes ook. Want als Israël daar, hij noemt het in vers 15 met een andere naam, Jeschuren. Als Israël daar in Egypte, zo zegt Mozes, vet werd, het zo goed had, zoveel voorspoed had, zo sloeg hij achteruit. En hij liet God varen, die hem gemaakt had, en versmaadde de rotssteen zijn zeils. Toen het Israël in Egypte zo goed ging, toen hadden ze de Heere ook niet meer zo hard nodig. En langzaam maar zeker weekte dat volk helemaal los van de Heere. En ze bekommerden zich niet meer zozeer om de Heere. Ze zaten daar in Egypte. En die Egyptenaren hadden hun eigen godsdienst met hun eigen goden. En de Israëlieten hebben een bepaalde periode gekend. Uit andere plaatsen van het woord van God weten we dat ook. Dat ze in Egypte ook de afgoden zijn gaan dienen. En toen werd het tijd dat ze uit het nest gingen. Ook al wilden ze niet. Want dat laat het woord van God ook weten. Toen de Heere begon aan dat nest van Egypte te trekken, toen hij begon dat volk uit dat nest te drijven, toen hebben ze zich wat verzet tegen Mozes. En toen wilden ze zomaar niet gehoorzamen aan de stem van de Heere. Maar de Heere is vast besloten, dat nest, dat moest afgebroken worden. En die jonge vogels, die moesten eruit. En toen riep de Heere verdrukking over hen. Oh ja, daar is Farao verantwoordelijk en daar zijn zijn knechten voor verantwoordelijk geweest, voor de volle 100%. Daar gaat niks van af. En daar heeft Farao en daar hebben zijn knechten zich al over hebben moeten verantwoorden tegenover de Heere. Voor het feit dat ze zijn volk, dat is zijn oogappel, hebben aangeraakt. En datgene wat Farao gedaan heeft, dat valt niet te verontschuldigen, maar dwars door alles heen. En dat is een van die onverklaarbare en ondoorzichtige daden en leidingen van de Heere. Door al dat onrecht dat Farao beging en dat in Egypte het volk van Israël aangedaan is, is de Heere toch ook bezig geweest zijn volk Israël uit Egypte op te wekken, los te maken. Want als ze niet snel uit dat nest komen, dan zullen ze daar in Egypte nog helemaal verheidensen. En dan is het blijven in dat nest straks hun ondergang. En zo heeft de Heere, net als die moeder Arend, zijn volk onrustig gemaakt. Alle zekerheden weggehaald. De rust opgezegd. En dat moest. Zouden ze ooit uit Egypte gaan? Zouden ze ooit ingaan zien dat dat de enige weg des behouds is? Weg uit Egypte moest de Heere dat nest gaan afbreken. En zoals het toen was, heel concreet zoals Mozes dat voorstelt in dit beeld van die arend, zo is het in feite vandaag niet anders. Zo doet de Heere het nog. Met ieder mens die hij tot zijn eigendom gaat maken. Ach, een mens heeft het van nature toch wel aardig naar zijn zin. Hij voelt zich toch wel aardig thuis in de wereld. Je kunt het aardig redden, nietwaar? Ach, alles is niet compleet en alles is niet perfect. Maar er is geen mens die naar de zaligheid zoekt. En als we het nou maar zo mogen houden in de wereld, en als we zomaar een beetje voorspoed hebben, en als het allemaal maar een beetje gaat zoals we hopen dat het gaat, ach, wie heeft dan nog de Heere nodig? Dat zie je toch ook in onze tijd gebeuren. Mensen hebben het in de regel aardig goed. En dat gaat gepaard met toename van de afval van God. Kerkgebouwen raken leeg, kunnen best worden afgebroken. En de grond waar die op staan, die kerkgebouwen, die kunnen duur worden verkocht. En er kunnen flatgebouwen of weet ik wat meer verrijzen. Een of andere maatschappij kan beslag op zo'n stuk grond leggen en die kan daar een hoop winst mee maken. Maar kerken kunnen best verdwijnen. Want de mensen hebben God toch niet nodig. Ze kunnen het zonder God. Ze hebben het best in hun nest. En dat is maar niet alleen zo met de massa. Maar als we onszelf leren kennen en als je eerlijk met jezelf ook wil omgaan tenminste. En als je jezelf niet wat wijs wil maken, maar dan zul je voor jezelf ook moeten erkennen. En allemaal gelukzoekers. En als we maar een beetje geluk hebben. Ja, ach. Natuurlijk, je wil wel godsdienstig zijn. Dat is nou eenmaal je van huis uit meegegeven. En je ziet ook niet direct reden om daarmee te breken. Maar zoveel betekent onze godsdienst vaak niet. Dat is maar een beetje buitenkant. Dat is maar een beetje voor de zondag en misschien ook nog voor bepaalde dagen in de week of voor bepaalde momenten in de dagen van de week. Maar hoe diep zit het nou? En God en Christus en zijn genade en vergeving van zonden en verlossing nu en straks. Hoeveel waarde hebben die dingen? Maken we daar ook ernst mee? Weet u wanneer een mens daar ernst mee gaat maken? Als de Heere is, begint om ons onrustig te maken. Als op de een of andere manier de Heere inbreekt in ons gemoedelijke en rustig voortkabbelende leventje. En als hij de dingen op zijn kop zet. Het zij door uiterlijke omstandigheden, dat kan. Dat kan dat er een onverwachte ziekte in ons leven komt waar we helemaal niet op ingesteld waren en helemaal niet mee gerekend hadden en al onze plannen worden doorkruist en één grote onzekerheid hangt er boven ons hoofd. Wat zal er gebeuren en is er nog wat aan te doen? Of als er op een andere manier iets geweldig ingrijpends plaatsvindt. Maar het kan ook wezen dat de Heere wat die uiterlijke omstandigheden betreft ons helemaal met rust laat. Maar dat het woord van God ineens begint te spreken in onze ziel. En als de Heere door zijn woord ons onrustig gaat maken door ons te laten zien wie we zijn en wat er van ons wordt als we blijven zoals we zijn en waar we heen op weg zijn. Als de Heer ons indrukken geeft van dat we moeten sterven en dat we tot ontdekking komen, maar ik kan niet sterven, ik kan God niet ontmoeten. Of als de Heer door zijn woord en met name door zijn wet ons gaat ontdekken aan onze zonden, aan onze ongerechtigheden, aan alles wat wij misdaan hebben. Als die wet van God die we elke zondagmorgen lezen en horen lezen voor ons meer wordt dan een onderdeel van onze liturgie op zondagmorgen. Maar als die wet voor ons gaat worden de spiegel waar God ons een ogenblik eens in laat kijken. Om ons te laten zien wat er nou van ons terecht gekomen is. Hoe wij God op het hoogst misdaan hebben. Hoe we van het heilspoor zijn afgegaan. Gelijk een arend zijn nest opwekt. Die moeder arend maakt die jonge beesten onrustig. Ze kunnen daar niet zo lekker rustig meer in dat hoekje in het nest zitten, wachtend tot er weer een beetje voedsel aangedragen wordt. De Heere drijft zijn volk, mensen die hij zoekt te bewegen tot het geloof, mensen die hij zaligmakend gaat bearbeiden. De Heere drijft de mens in de engte. De Heere laat zo'n mens voelen hoe arm die is, hoe ellendig die is, hoe verloren die is. Het wordt nood. En misschien zijn de uiterlijke omstandigheden niet eens veranderd, maar je kunt toch niet meer zo rustig verder. Misschien heb je wat het aardse betreft geen gebrek en toch wordt je leven beheerst door onrust. Het moet goed komen tussen God en mijn ziel. En hoe komt het goed? Weet u van die dingen? Weet u van dat opwekken van dat nest? Van die onrust die de Heere teweeg brengt? Van die nood die opgebonden wordt? Van dat besef, zo kan het niet blijven. Is de Heere misschien bezig om uw nest af te breken? Om al dat mooie, dat genoegelijke stuk te breken? Om u naar de rand van dat nest te drijven, zodat u met vrees en schrik over de rand van uw nest heen kijkt en vreest, wat moet er nou van me terechtkomen? Noodzakelijk is dat wel. Want anders blijven we daar maar rustig zitten en dan denken we dat het zo allemaal doorgaat en dat we op zijn tijd ons natje en ons droogje hebben en dat het zomaar voortkabbelt en rond voortdobbert. Maar nee, het zou niet in het belang van een zondaar zijn als de Heere hem daar de gelegenheid voor gaf. En daarom is het nog helemaal niet zo slecht als de Heere is onrust in ons leven teweeg brengt. En daarom is al zo vaak gebleken dat als de Heere dat doet, ook door het zenden van tegenslagen en door het zenden van benauwdheden en moeilijkheden van welke aard dan ook, een mens uiteindelijk eens een keer uitgedreven wordt tot de Heere, om voor de Heere op de knieën te vallen en de Heere nodig te gaan krijgen, echt nodig te gaan krijgen. Nou, tenslotte is het zover met die jonge arenden. Een van die beesten heeft zich krampachtig nog aan de rand van dat nest vastgeklampt. Maar dan rukt die moederarend dat laatste stukje waar dat jong zich nog aan vasthoudt los. Dan breekt het die laatste takken van het nest af. En dan stort dat beest in de diepte. Ja, dan is het verloren. Want dat beest heeft nog nooit gevlogen. En dat kan het ook niet. Dan komt het om, dan stort het te pletter straks diep beneden tegen de rotsen. Maar let nou eens op die andere arend. Want nou gaat de tekst over die andere arend spreken. Nou wordt in één keer in het mannelijk gesproken. Gelijk een arend haar nest opwekt. Dat ziet op die moederarend. Over zijn jongen zweeft. En dat is op een mannelijke manier aangegeven. Dan gaat het over die vaderarend. Die was niet in dat nest. Die was niet bezig met het opbreken en afbreken en het beangstigen van de jongen. Dat deed die moederarend. Maar die vaderarend die heeft al die tijd daar boven dat nest gezweefd. In grote, brede kringen. Maar ondertussen heeft hij alles naar beneden in dat nest in de gaten gehouden. En als hij dan ziet dat een van die jongen naar beneden tuimelt, dan is die vader arend daar direct in de buurt en dan blijft hij boven dat neervallende jong zweven. Om als het ware dat beest uit te lokken, doe nou net hetzelfde als wat ik doe. Gebruik je vleugels. Hij laat dat neertuimelende jong zien dat er een mogelijkheid is om in de lucht te blijven hangen als je je vleugels maar uitslaat. En dat beest heeft toch vleugels? Dat is hem toch gegeven? Wel nu, dan moet hij ze nu ook gaan gebruiken. En al is het dan nog zo onbeholpen en al is het niet meer dan fladderen, maar laat hij die vleugels die hem aangeboren zijn, die zijn schepper hem gegeven heeft, nou mogen gebruiken. En als dat beest begint aarzelend en weifelend dat voorbeeld van die vader arend te volgen, en als hij die ongebruikte vleugels, althans tot nog toe ongebruikte vleugels, eindelijk ook een keer gaat uitslaan, dan voelt hij in één keer dat het nut heeft dat die vleugels er niet voor niets zijn. En hij ontdekt dat hij ook zijn val kan breken. Oh nee, voorlopig is het nog lang niet zoals die vader Arend dat doet. Voorlopig is het nog allemaal heel stumperig en heel petiterig, maar beverige pogingen. Uiteindelijk, ze hebben toch ook een beginnend resultaat. En zo heeft de Heere nou ook gedaan, zegt Mozes. Niet alleen maar zoals die moeder Arend dat nest afbreken en die vogels onrustig maken, maar ook zoals die vader Arend over die jongen zweven, erboven hangen en ondertussen van ogenblik tot ogenblik, zonder één seconde dat dier, dat jong uit het oog te verliezen, het jong in al zijn nood, in al zijn val, in al zijn onbeholpen pogingen in het oog houden. Zo heeft God gedaan. Ze gingen uit het nest. God brak het af. En toen, ze zochten schrik en om het hart, stonden ze daar bij de Schelfzee. Ze konden geen kant meer uit. Ze konden geen kant meer uit. Voor hen de zee, links en rechts bergen. Ook geen ontsnappingsmogelijkheid daar en achter hen. Farao met zijn legermacht. Dan moeten ze sterven. En ze beginnen te roepen tot Mozes in hun angst, in hun vrees, in hun nood. En dan komt het aan, waarop? Dan komt het aan op dat ze het woord van de Heere via Mozes horen en geloven. Ik zal voor u strijden en gij zult stil zijn. En wat is dat voor een oproep? Een oproep tot geloof. Geloof in God. Wat is dat voor een oproep? Dat is de oproep om de vleugels te gebruiken. De geloofsvleugels. Die God in zijn genade aan zo'n mensenkind schenkt. En dan blijkt dat de Heere zijn volk helemaal niet in de steek laat. Al lijkt het zo en al zijn ze er wel eens een keer bang voor. En niet alleen daar in de woestijn, bij de Schelfzee is het gebleken. Maar die jaren daarna door de woestijn heen. En ze moesten inderdaad vanwege hun eigen zonden jarenlang rondzwerven. En ze hebben daar hele generatie zien wegsterven. En ze moesten overal waar ze gekampeerd hadden een kerkhofje achterlaten vanwege de doden die ze daar kwijtraakten en moesten achterlaten. En toch keer op keer, het zij doordat de Heere voedsel gaf als hij manna uit de hemel regende, het zij dat hij ze water gaf als hij de steenrots opende, het zij dat de Heere de Amalekieten versloeg, het zij dat de Heere op een andere manier uitkomst gaf, iedere keer heeft hij het bewezen dat hij als het ware als die vader Arend boven zijn volk Israël zweefde. En steeds maar weer was er die oproep en steeds maar weer was er die vermaning om te geloven, te vertrouwen op de Heer. Hij ging letterlijk voor hen uit, hij ging boven hen uit in de wolken, in de vuurkolom, zou ik mogen zeggen, en daarin zweefde de Heer boven zijn volk, met de bedoeling dat hij zijn volk zou leren om de vleugels te gebruiken, niet alleen de zonde te mijden en niet alleen in nieuwe gehoorzaamheid voor het aangezicht van de Heere te leven in waarachtige bekering, maar hij heeft het volk ook zo willen oefenen in de geloofskunst. Oh, het is bij velen van Israël nooit zo ver gekomen, maar er waren er in Israël die het geleerd hebben. Er waren er van die onbeholpen, als ik het zo mag zeggen, jonge arenden die uit het nest gestoten werden en die toen geleerd hebben in de woestijn, juist in de beproevingen, te vertrouwen op God. Denk eens aan Jozua en Caleb. Toen ze terugkwamen, de verspieders, en toen ze een kwaad gerucht van het land voortbrachten, toen stonden Jozua en Caleb op en ze weerspraken het rapport van die 10. Nee, ze gaven ze geen ongelijk als het gaat over de opsomming van de feiten, maar ze gaven ze wel ongelijk als het gaat om de verklaring van de feiten. Want God had immers beloofd dat hij zijn volk zou brengen in het land der belofte. En God is toch waarachtig en God staat toch voor zijn woord in. En daar zie je dat ze het geleerd hebben. Jozua, Caleb. En zo zijn er ongetwijfeld nog meer geweest in Israël. Om de vleugels van het geloof uit te slaan. En zo doet de Heer het nog, gemeente. Want uiteindelijk is het de bedoeling van de Heer. We vinden dat in het Nieuwe Testament in een van de brieven van de apostel Paulus tot uitdrukking gebracht. Wij wandelen door geloof en niet door aanschouwen. Dat is de weg die de kerk moet gaan. De weg van het geloof, de weg van het blind in de toekomst en ziende in het gebod. De weg van het vertrouwen op de Heer. Weet je dan de uitkomst? Nee, dat hoef je toch ook niet te weten. Het geloof kan God toch houden voor een waarachtig man. Het geloof kan toch genoeg hebben aan het woord van de Heere, die het gezegd heeft en die niet voor niets Heere heet. Ik zal zijn die ik zijn zal. En dat geeft de Heere aan mensen die hij uit het nest stoot. Aan mensen die hij onrustig maakt. Aan mensen wier leven hij ondersteboven zet. Hij geeft het aan mensen die hij aan zich en aan zijn dienst begeert te verbinden. Hij maakt ze niet alleen maar onrustig. Maar als hij ze onrustig maakt met de bedoeling om ze uit de wereld los te halen. En uit dat genoegelijke rustige leventje dat in feite niet verschilt van het leven van een wereldling. Als hij ze op die manier los wil pellen uit hun natuurlijk bestaan. Dan geeft de Heere aan zo'n mens zonder dat die mens het zich in alle opzichten bewust is. En zonder dat hij er zich rekenschap van kan geven. Toch ook in beginsel de vleugels van het gebed. En van het geloof. Maar dan moet je leren om het te gebruiken. Het geschonken geloof moet worden gebruikt. En dan gaat de mens, als hij het voor de eerste en voor de tweede keer en misschien voor de derde en voor de veertigste keer moet doen, geloven met een geloof dat hij zelf niet voor geloof houdt. Net als die jonge arend die voor het eerst gebruik gaat maken van zijn vleugels. En hij weet niet eens wat zijn vleugels zijn. Hij heeft nog nooit proefondervindelijk gemerkt wat je met je vleugels doen kunt. Ze waren tot nog toe nooit nodig geweest. Maar als die valt, dan zijn ze nodig. En als hij ze dan gaat gebruiken, dan gaat hij ze gebruiken zoals de vader van de maanzieke jongen tegen de Heere Jezus zei: ik geloof, kom mijn ongelovigheid te hulp. Want ondertussen is daar die gapende afgrond. En ondertussen is daar op de weg in die geschiedenis van die vader van de maanzieke jongen dat zieke kind dat door de duivel verscheurd werd en dat straks voor dood daar blijft liggen. Duizend zorgen, duizend noden kwellen mijn angstvallig hart. Voer mij uit mijn angst en noden. Hoe komt het ooit weer goed? En geloven, terwijl je niet eens weet wat geloven is. En geloven met een geloof dat je niet eens voor geloof kunt houden. Want dan heb je een ander wel eens over geloof en geloofswerkzaamheden en geloofsoefeningen horen spreken. En je was er misschien wel eens jaloers op, maar je weet jezelf helemaal geen idee te vormen hoe jij dat nou zelf doen moet. Weet u daarvan? Van die eerste, die onbeholpen, laat ik het zo in het beeld van de tekst zeggen, van die onbeholpen geloofswerkzaamheden. Dat je het niet eens voor geloven durft houden. En dat er dan toch in één keer van die momenten waren dat de Heere je uit zijn eigen woord iets meegaf waar je kracht aan kon ontlenen. En je begreep niet eens hoe het allemaal kon. En verklaren kon je het ook niet. En jezelf de rekenschap van geven. Ach, hoe zou je het kunnen? Maar dat in één keer dat woord precies gepast in je omstandigheden naar je toe kwam. En dat het kwam alsof het zo tegen je gezegd werd. Hij geeft de moeden kracht. En je kreeg houvast. En het was ons net alsof het ze je zo in de handen gelegd werd. En je hoefde het niet eens te grijpen. Want de Heere gaf het zomaar. En in één keer kreeg je hoop. En je kon die vleugels, die ongebruikte en zo onervaren vleugels van het geloof, toch een keer gebruiken. En de Heere bewaarde voor neerstorten. En voor te pletter vallen. Maar ach, dat ging eventjes. En dan raken die vleugels die ook zo onervaren zijn en zo ongetraind zijn. Dan raken die vleugels van dat jonge dier zo moe. En als ze dan weer in die afgrond kijken en een ogenblik de blik niet op die vader Arend gericht houden, maar naar beneden kijken. Ja, dan weet je het ook niet meer. Zal het dan toch nog een keer verloren zijn? Zal je dan toch nog net als Petrus die in een ogenblik echt geloven kon en op de golven kon wandelen omdat hij vertrouwde op het woord van de Heere die tegen hem gezegd had, kom. En die toen om zich heen begon te kijken. Ach, zolang hij maar op Jezus zag, ging het wel. Maar toen hij op de wind zag en toen hij het gebulder van die wind hoorde en toen hij die golven zag en toen hij zich realiseerde wat hij aan het doen was, hij als mensenkind op het wateroppervlak lopen, toen begon hij te zinken. Zal het dan toch nog omkomen worden? En dan is er die derde activiteit van die arend. Gelijk een arend haar nest opwekt, over zijn jongen zweeft, zijn vleugelen uitbreidt, ze neemt en ze draagt op zijn vlerken. Want die vader Arend heeft dat gezien. Het ging een ogenblik goed. Dat jong, dat volgde zijn voorbeeld. Dat gebruikte die vleugels. Het bleef een poosje hangen. Maar het wordt moe. Mijn vader heeft het gezien. En op het moment dat het beest het opgeeft en dat het zijn vleugels niet meer gebruiken kan omdat ze te moe geworden zijn of omdat hij toch wanhopig is, omdat hij toch vreest, het wordt mis, het gaat mis, is daar die arend. En dan staat een arend ervoor bekend hoe pijlsnel zo'n beest naar beneden kan schieten en onder dat vallende dier komen. Als het dan valt, dan valt het bovenop die vader arend. Dan neemt die grote arend dat jonge dier op zijn vlerken. En dan draagt die vader arend het op zijn vlerken. En dan hoeft dat jonge beest niks meer te doen. Maar dan draagt die vader arend het op zijn vlerken naar de veilige plaats in het nest. Nee, dan komt het niet om, zolang die vader arend daar is. Dan komt een mensenkind niet om die door de Heere onrustig gemaakt wordt en tot de Heere wordt uitgedreven. Want geen vader sloeg met groter mededogen op het teder kroost ooit zijn ontfermende ogen. Dan Israëls Heer op ieder die hem vreest. Dan staat God ervoor in. Dat ze toch niet omkomen. Ach, dat is het hele geheim van die woestijnreis, niet waar? Want er zou niks van terecht gekomen zijn als het van dat volk had moeten komen. Wat de Heer ze voorgehouden heeft. Ach, laten er dan een aantal geweest zijn die op de vleugels van het geloof in beginsel hebben leren vliegen. Maar ach, zou dat volk als volk nou ooit het land, de grenzen van het beloofde land hebben bereikt? Ze zouden voor omgekomen zijn, allemaal omgekomen zijn in de woestijn. Maar het is dat de Heere ze opgevangen heeft. Het is dat de Heere ze als op zijn arendsvleugelen tot nog toe gedragen heeft. En dat hij ze nu ook aan de grenzen van Kanaan heeft gebracht. door heel die verschrikkelijke woestijn, door heel die huilende wildernis waar zo vaak de dood dreigde en waar zo vaak gebrek heerste en waar ze allemaal zouden zijn omgekomen en waar ze allemaal het graf zouden hebben gevonden, daar heeft de Heere ze doorheen gedragen. En zo zijn ze daar aan de grenzen van Kanaan gekomen. Zo leidde de Heere hem. En de Heere alleen. En zo is nog Gods weg. En zo is nog Gods werk. Hoe kwam het dat Petrus niet verdronk? Was dat omdat Petrus, nou dat hij een ogenblik gewankeld had, tegen zichzelf zei, nee joh, nou op de Heer Jezus zien. En heeft hij zichzelf toen net boven water kunnen houden? Het hoofd boven water kunnen houden? Heeft hij zichzelf uit dat watergraf gered? Ach, het enige wat hij nog doen kan, en meer tijd had hij ook niet, en dat was nog maar amper mogelijk. Want dat gaat gauwer als een mens wegzakt in het water. Het enige wat hij nog doen kan was, Heere, behoud mij! Meer niet. Zijn hand uitsteek. En dat zou zijn redding ook nog niet geweest zijn als Jezus de handen niet uitgestoken had. Daar ligt het geheim. Zoals de Heer in die tekst hieronder dat jong komt als die arend. Zo was daar die uitgestoken hand van de zaligmaker. En dat was Petrus behoud. Niet eens zijn gebed. Zeker niet zijn geloof. Zo redt de Heer. En zo redt hij nou keer op keer, gemeente, dan is het uiteindelijk ook nog niet eens ons geloof waardoor we gered worden. We hebben het wel eens over een zaligmakend geloof, maar als je het nou op de keper beschouwt, is die term eigenlijk niet eens juist. Want het geloof maakt niet zalig. God maakt zalig. Hij doet het in de weg van het geloof. Maar dat geloof krijgt er geen verdiensten bij. Dat geloof dat presteert eigenlijk ook niks. Dat geloof dat ontvangt alleen, maar dat is receptief van aard. Dat moet ontvangen, dat moet gevuld worden, die lege hand, en meer is het niet. En als dat geloof nou ook niet meer geloven kan, maar om het met Kolbrugge te zeggen, als het geloof op de mesthoop ligt. En dat is de ervaring in het leven van Gods kinderen meer dan eens, dat je geloof op de mesthoop ligt. En dat je er niks meer mee beginnen kunt. En dat je het niet meer aan jezelf toe kan halen. En dat je het niet meer inderdaad gebruiken kunt. Sommige mensen zeggen, ja, je moet geloven. En natuurlijk hebben ze nog gelijk ook. Maar geloof nou eens als je geloof op de mesthoop ligt. En geloof nou nog eens als je het gedaan hebt en je kunt het niet meer. En je vleugels die zijn zo moe geworden. Zoals Mozes handen in het gebed tot God op de berg uitgestrekt naar omhoog. Begonnen te zinken en toen gebeurde het dat de Amalekieten sterker waren. Het staat toch ook in de schriften. Hij moest ondersteund worden door Aaron en Hur. En zo is nodig dat de geest der genade en der gebeden altijd maar weer het geloof sterkt en ondersteunt. Want van onszelf uit, wat bezitten we en wat hebben we eigenlijk? Maar we zullen het moeten leren. Zoals Israël het heeft moeten leren, waardoor kwamen ze tenslotte in Kanaan. Vrije gunst alleen. Niet zij hebben het zo gedaan en zij hebben het er zo vanaf gebracht. Je komt in alle dingen altijd weer tekort. Zelfs de beste werken, onvolkomen en met zonde bevlekt. En je voegt er nou ook geen nagelscharpseltje aan toe. Ook niet met je geloof. Ook niet met je bekering. Maar het was die vader Arend die onder dat jong schoot. En hem opving. En hem thuis bracht. Het is de Heere die zijn volk behoudt. De Alpha en de Omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde. En zo leert hij het ze dan, hun geloof te beoefenen. En zo ondersteunt de Heere die zwakke schreden meer en meer. En zo leert de Heere het zijn volk op hem te vertrouwen. En daar is hij op uit. daar werkt hij naartoe. Omdat ze het uitsluitend van hem zouden verwachten. Gemeente, nou ging het over de Heere en zijn volk. De Heere en de zijnen. De Heere en het volk dat hij tot zijn eigendom maakt. Ging het over de Heere die zondaren uit het nest duwt en ze leert geloven en ze verzorgt en ze opvangt. Het ging vanavond niet over de onbekeerden. Maar die zijn er wel. En wie is dat in ons midden? Wie is het die van deze dingen waar het vanavond over ging echt helemaal geen weet heeft? Wie is het die nog zo rustig voortleeft? Die nog nooit eens echt ongerust geweest is en echt nooit eens zorgen gehad heeft omtrent zijn onsterfelijke ziel. En die nog nooit eens de vraag echt in alle levendigheid en realiteit naar zich toe gekregen heeft. Mijn ziel, doorzie je nou je lot? Hoe zul je rechtvaardig verschijnen voor God? Die vraag nog nooit aan de orde geweest? Wordt het dan geen tijd om hem eens aan de orde te stellen? Om het eens tegen je ziel te zeggen. De tijd is kort. En er moet nog zoveel gebeuren. Wil het in orde zijn tussen de Heer en je ziel. Je moet uit dat nest. Je moet bij de Heer leren schuilen. Je moet geborgen zijn. De Heer moet je leren kennen. Tot zaligheid. Stel dat dan niet uit. Amen. We zingen Psalm 17, het derde vers. Om, niet om Psalm 17 vers 3, maar om 138 vers 4. De Heer is zo getrouw als sterk. Hij zal zijn werk voor mij volenden. Laten we samen danken. Wij danken u, o getrouwe God, voor datgene wat u ons ook in dit beeld van de arend, die haar nest opwekt en daarna over zijn jongen zweeft en ze op zijn vlerken draagt. Wat u ons in dat beeld van die arend, van uw liefde, arbeid voor uw volk, allereerst voor Israël en eigenlijk voor heel uw kerk, hebt willen tonen en zeggen. Heilig het aan ons hart, o God. Wat een trouw, wat een onuitsprekelijke goedertierenheid spreekt daaruit. En wat hebt u het goede met uw volk voor, ook als het bij tijden helemaal niet begrijpen. En als het allemaal zo raadselachtig is en zo ondoorzichtig, wat hebt u het dan goed met hen voor? En wat zult u dan bewijzen dat u een getrouw en genadig God zijt? Hij zal zijn werk voor mij volenden. En laat dat al die bestredenen en al die neertuimelende jonge arenden in geestelijke zin dan maar tot vertroosting en bemoediging zijn, opdat zij het ook uit de grond van hun hart mogen geloven en ook mogen bidden: verlaat niet wat uw hand begon, o levensbron, wil bijstand zenden. Heilig uw woord aan ons aller hart, heren. En als we er vreemdelingen van zijn, van die wegen en van die gangen en van die oefeningen, leer het ons dan nog op tijd. En maak ons gewillig om u de Heere te zoeken en niet te rusten voordat we u hebben leren kennen. Denk aan onze Heer ook in de week die voor ons ligt. U weet wat onze weg is. U weet of het een moeilijke weg is die we moeten gaan, omdat gij hebt gekozen voor zo'n moeilijke weg. We bidden u voor hen die het moeilijk hebben, die het misschien ook vanwege de weersgesteldheid extra moeilijk krijgen in dagen van ziekte of van zwangerschap of van andere situaties die het leven toch al bezwaren. Heere, we bidden van u dat u gedenken wilt aan allen, aan ons allen in alle situaties van ons leven. We dragen ook prins Klaus aan u op. Heere, u weet hoe zijn situatie is. U weet dat hij nogal heel erg kwakkelt met zijn gezondheid, behoeftig is, een mens is die ervaart ook dat het aardse huis van deze tabernakel afgebroken wordt. Denk aan hem ook in zijn geestelijke noden en wilt u hem uzelf doen kennen als de God van alle genade. Zegen hen die om hem heen staan, die met al hun macht en met al hun geld en met al hun domeinen machteloos staan als de ziekte ernstige vormen aanneemt. Geef dat ze het van u verwachten, onze koningin en alle die tot het huis van Oranje behoren. En leer ons allen die geborgenheid zoeken, die er niet is achter geld en eer en roem en naam en posities, maar alleen achter het bloed van de Heer Jezus. Hoor ons uit genade. Amen. We zingen Psalm 71, vers 15 en 16. Gij deed mij veel benauwdheid smaken, gij zult met luister mij omringen. 15 en 16 van 71. genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.